geliefde gemeente, stof voor onze prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 9. Ik lees u daar nog uit voor, als een korte samenvatting van het gelezene, de versen 17 en 18. Handelingen 9, de versen 17 en 18, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende zeide hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwam, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond viel een af van zijn ogen gelijk als schelm. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. Tot zover. Letten wij deze morgen op leven uit de opstanding. Ik wilde nog even vervolgen waar wij de vorige keren met elkaar bij hebben stilgestaan. Bij de bekering van de apostel Paulus. Of van Saulus van Tarsus. De laatste keer hebben wij gehoord hoe hij in dat huis terechtgekomen is. Blind, verslagen. En toch, daar is al iets in van de genade en de barmhartigheid van God. Sta op en ga in de stad. En daar zal u gezegd worden wat gedoen moet. Ook hebben we gelet op die wonderlijke wezen van de Heer. De Heer had het zelf ook wel kunnen zeggen. Maar de Heer wil door middel van zijn dienst knechten. Van zijn woord wil hij spreken tot mensenkinderen. Tot zondaren. En daarom gaat, of moet Paulus, en hij wordt als bij de hand geleid vanwege het feit dat hij door het licht dat hem omscheen blind is, wordt hij bij de hand geleid en naar die oude stad Damascus gebracht. Naar zijn logeeradres, waar hij uiteindelijk naartoe kwam om de volgelingen van Jezus van Nazareth gevangen te nemen, te binden, en naar Jeruzalem af te voeren, waar ze veroordeeld zouden worden. U begrijpt dat die omstandigheden zo radicaal veranderd zijn. En dat we hierin ook iets zien van die bijzondere wegen van de Heere God. Dat die leeuw, die bruisende leeuw, een lam geworden is. En de man die ging om anderen te binden, komt als een gebondene Damascus binnen. En de man die meende het te zien en door te hebben, dat die sekte van Jezus van Nazareth zo gauw mogelijk van de wereld zou worden uitgeroeid, deze man moet nu geleid worden. Bij de hand. Hij is verslagen. En slot, we hebben gehoord, hij is in zo'n geestelijke strijd een crisis terechtgekomen dat hij 3 dagen niet zag, niet at en niet dronk. Want het is natuurlijk een, dat hebben we meerdere malen beklemtoond, een ontzettende ingreep in dat leven geweest. Als je zo onberispelijk nauwgezet fariseer bent. En je meent dan in de naam van God een goed werk te doen. Door Jezus, daar kwam het op neer, al waren het de volgelingen, maar in de volgelingen toch Jezus' naam van de wereld uit te roeien. En je komt dan in 1 ogenblik tot de ontdekking door Gods genade dat het allemaal net andersom is. Dat jij met jouw waarheid een leugenaar bent. Dat je met je vroomheid een goddeloze bent. Dat je met je ijver waarin je meent God een dienst te doen. Dat je een dienaar bent van de duivel. En dat je met je goede geweten toch helemaal verkeerd zit. Want Paulus zegt dat hij met een goed geweten de gemeente vervolgd heeft. Zo kan een mens zijn geweten gevormd of misvormd worden door hemzelf, door de omgeving en door zoveel meer. En toen is er een grote nood gekomen, dat hebben we gehoord. Ik kan het niet alles herhalen, maar in ieder geval, hij heeft het verloren. De wapens van op- en tegenstand zijn hem uit handen gevallen. En die bevende, bleke, biddende man is voorgoed verslaafd. Hij heeft die 3 dagen niet doorgebracht in wanhoop, dat niet. Maar hij heeft wel gewanhoopt aan zichzelf. Hij is daarin in een situatie gekomen waar hij ook niet meer uit kan komen. Tenzij de Heere zelf, door middel van zijn woord, zijn boodschap, hem eruit haalt. Er was al licht, want alles wat openbaar maakt, is licht. God heeft gezegd dat het licht uit de duisternis zal schijnen. En hij heeft ook in Paulus ziel geschreven. En het opstandingsleven is al begonnen. Want de Heere had, in plaats van hem te doden, had hij gezegd, sta op, ga in de stad. Je mag wel naar je bedoelde logeeradres, naar het huis van ene Judas in de straat genaamd de Rechter. En daar zal wel verder met je gesproken worden. Goed, wij laten dat stuk nu achter ons even en we vervolgen. Terwijl de Heer bezig is met Saulus, in dat huis, die Judas, waar Paulus dan een kamer heeft ontvangen, en waar hij nu al dagenlang zit, met de deur dicht, daar zijn ook andere Joden. Judas is waarschijnlijk een belangrijk persoon geweest in het godsdienstige leven van de Joden in Damascus. Maar daar zijn er ook christenen in Damascus, Joden, die tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn. Die mensen, die hebben daar nog een redelijke ruimte om een bij het woord, bij het evangelie te leven. Hoe dat zo komt, ja, dat is moeilijk te zeggen. De Heer heeft dat natuurlijk gegeven, maar er zullen ook allerlei middelijke oorzaken zijn. Ze zijn allemaal weg uit Jeruzalem. He, dat is een hele afstand. En ja, in de vreemde vormen de landgenoten toch een zekere klem. En daardoor kan het wel wezen dat bepaalde verschillen niet zo in het oog vallen. En ook niet die reacties oproepen dan in Jeruzalem. Het feit dat ze als Joden in de verstrooiing daar in de vreemde zijn en hun handel drijven en weet ik wat ze daar allemaal doen. Ze hebben daar hun leven gevonden. Dat feit alleen geeft toch vaak een iets makkelijkere omgang met elkaar dan in je eigen plaats en in je eigen stad. Want tot op dat moment dat Paulus kwam, was er nog geen sprake van vervolging in Damascus. Natuurlijk, juist, dat zou ook een oorzaak geweest zijn, dat ze onder andere mensen, onder andere stadsbestuurders enzovoort, wilden teuren. En dat zou ook een reden geweest zijn. Maar toch meer nog de verdraagzaamheid. Dat is een zekere mate van verdraagzaamheid. En Paulus, die had dat gehoord. En het is niet voor niets dat hij juist brieven en machtiging heeft ontvangen van het Sanhedrin, van de hoge priester, om daar in Damascus de zaak eens wakker te schudden. Want hij heeft wel bij geruchten gehoord dat daar de zaken niet zo scherp liggen als in Jeruzalem. En dat vond hij heel erg. Hij dacht, ja, hier in Jeruzalem hebben we de zaak aardig uit elkaar geslagen, maar als daar nou in Damascus, als dat daar allemaal zomaar getolereerd wordt, dan groeit daar dat onkruid weer verder op. En dat is dan ook vast een van de redenen geweest dat hij naar Damascus is gegaan. Daar waren veel Joden die aan de vaderlijke inzettingen trouw waren en orthodoxe Joden. En juist daar waren dan ook die gehate christenen die daar nog gewoon hun gang konden gaan. Bij de christenen hoorde een zekere Ananias. Wat hij precies geweest is, dat weet ik niet. Of dat hij een prediker geweest is, of welk ambt hij ook bekleed heeft, maar kennelijk heeft hij daar in de christengemeente in Damascus een plaats ingenomen. Ananias, zijn naam betekent God is genadig, of God geeft genade. Of genade gaven. Nou, vaak gaat het niet op. De naam en de persoon, dat verband, gaat vaak niet op. Maar hier zou je zeggen, gaat het wel op. Want Ananias is een begenadigde. Hij is een kind van de Heer. Dat zich verblijdt in die allergrootste gave van God. De Heer Jezus Christus. Daarbij is hij een man die ook niet opvalt door extreem gedrag te bedoelen, extreem gedrag uit de toon van het gedrag van de Joden. Want het staat in Handelingen 22, waar Paulus ook schrijft over deze gebeurtenis, er staat dat die Ananias een godvruchtige man was en dat hij in aanzien was bij al de Joden die daar in Damascus waren. Dat lees je ook ergens van Nicodemus. Dat hij ook een man was die algemeen achting had onder de mensen. Jozef van Arimathea, een rijk man die een achting was. Kijk, ik denk dat, Ananias zich uitwendig, misschien wel zoveel als in zijn vermogen was, heeft gehouden aan de Joodse wetten en inzettingen. En zoals je dat bij de gemeente in Jeruzalem ook wel tegenkomt, dat bij de Jood, de christenen, dat zij een tijd lang nog christen waren, maar ook in de tempel of in de synagoge kwamen en deelnamen aan dat synagogale leven in die tijd. En zo is Ananias een man die door iedereen erkend wordt als een godvrezend man, een rechtvaardig man. En nou komt de Heere, die komt bij Ananias. Hij staat hier in een gezicht, een visioen. Hij ziet dat voor, dat is niet te veel in slapende toestand, dat hij een droom heeft gedroomd, maar dat kan ook een vertrekking van zinnen zijn, zoals dat in de Bijbel heet. Dat is ook een bijzondere genade. Een bijzondere genade dat de Heere Jezus ook aan deze Ananias verschijnt. Dat wijst aan het belangrijke van de zaak. Want het is niet de gewone weg van de Heere. Wij moeten daar niet op rekenen. Nee. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En zij doet wel wat gedaan en echt wordt. Maar in dit bijzondere geval, ja, Ananias die kan toch ook zomaar niet door een stukje in het Oude Testament lezen, kan hij er toch ook zomaar niet achterkomen. Ik moet naar de straat, de rechter, en dan moet ik bij een de Saulus van Tarsus zijn. Dat kun je ook zo letterlijk niet lezen. En daarom die buitengewone genade van God dat de Heer Jezus hem in het gezicht verschijnt en hem bij leven roept. Ananias, er is iets. Ik hoop dat we dat door de regels door mee mogen proeven. Er is iets. Gewoon teers in dit schriftgedeelte. Iets van een ontroerende teerheid. Iets waarbij je stil zou worden over de liefde en over de barmhartigheid en over onze dwaasheid en Gods goedheid. De Heer zegt het aan Ananias. Dat komt de stem van de Heer. Wie denkt u aan het woord van de profeet? Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mij. Wat is dat groot dat de Heer hem kent. Dat de Heer Ananias kent. van eeuwigheid heeft gekend. Dat de eeuwigheid. En dat hij tot een strijd doorgaans. Als onze naam in een bepaalde situatie genoemd wordt. En die naam wordt met een bepaalde intonatie genoemd. Ananias! Er zijn zoveel omstandigheden dat je een schrik opdoet. En als de herders in de velden van Ephrata, als het licht uit de hemel ze omschijnt, dan lees je ook, ze vreesden met grote vrees. En zo kom je zo vaak in de Bijbel omstandigheden tegen dat de mens bij zijn naam wordt genoemd. Begrijpelijk. Begrijpelijk. Dat wijst aan. Ik ben een mens. Ik ben een zondaar. En als de Heere mij in mijn, laten we zeggen, in mijn eigen gewone doen, buiten hem aanspreekt, dan schrik je, want dat klopt niet. Dat is net als dat je iets stiekems doet, waarvan je weet dat God, of je vader of je moeder het niet goed vinden, en je bent ermee bezig en durf het eens. Van je kamer open, als er staat iemand naar binnen. Je probeert te verbergen. Maar hier kun je vinden wat genade is. Genade. Een kinderlijke verhouding met de Heere. De Heere roept Ananias. En hij zeide, zie hier ben ik. Hier ben ik staat schuin gedrukt in uw Bijbeltje. Dus het staat er eigenlijk nog korter. Hij antwoordde direct. Zie, ik, heren, daar ligt alles in uitgedrukt. Het is net een opengeslagen boek. Het is net alsof hij zeggen wil, wat is het tot uw dienst, van uw dienst? Zie, ik, heren, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Wat een genade. In plaats van schrik. In plaats van verbijstering. In plaats van een ineenschrompelen van, oh, daar komt de rechter. Zie ik, Heer. Dat is nou genade. Dat is genade om jaloers op te zijn. Om zo tegenover de Heere te staan als een vriend, als een kind, als een gekende, een geliefde, om Jezus wil. En de Heere zegt tot hem, sta op, daar heb je weer dat opstandingsevangelie. En daarom ook leven uit de opstanding, dat was het thema. De Heere zei tot hem, sta op. Oh, ik kan het niet genoeg zeggen. Ik heb er zo vaak door allerlei dingen heen aan moeten denken. Aan die woorden, hè. Waar we de vorige keer ook al over gesproken hebben. Maar dat woord, die twee woorden, hè, sta op. Dat God zo komt tot ellendige mensen. Tot mensen die vaak niet vooruit meer kunnen. Tot moedeloze mensen. Tot verdrietige mensen. Bedroefde mensen. Mensen die getroffen zijn door allerlei leed, uitwendig of inwendig. Mensen die denken, ik zink, ik ga te gronden. En dan dat woord van God, wat je zoveel keren leest in het Oude en Nieuwe Testament. Sta op. Ik moet dan ook altijd weer denken aan het doopsformulier en het avondmaalsformulier ook. Zo wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Dat wij aan Gods genade niet zouden vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Want altijd weer komt die boodschap van Gods ontferming. Sta op. Zo erg kan het niet wezen. Zo ver kun je niet van huis zijn. Zo vast kun je niet slapen in de zonde. Maar Gods woord is met kracht. Is met majesteit. Is met heerlijkheid. En onwillekeurig denk je ook aan de praktijk van het leven. Ik heb het al aangehaald dat al de vrouwtjes Liedrecht uit de gemeente, want ze had zo'n lijdensweg, ze was al oud, maar ze had een erg lichamelijk lijden. Ik spreek nou van zo'n 40 jaar. En dat stakkertje, dat, ik zie de gezichtje nog voor me, dat kroop dan maar in het bedje heen en weer, dat is een bedsteen. Van de pijn en van de ellende. En toen weet ik, mijn oud-oom, die kwam haar bezoeken, de predikant. En toen kwam die, en daar zie je daartegen op. En toen kwam die binnen. En dat uitgemergelde gezichtje, dat sloeg ze naar hem toe als het ware, die oom. En dan begon ze te zingen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God de bron van vreugde. Toen straalde. Dan zal ik juichen, stem en snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig aangeneukt mij eindeloos vreugd sta op. Toen ging ze ook sterren. Met sterren. In vreugde. Dat zo komt dat woord nou maar telkens weer bij zinkende mensen, bij verdrietige moeders. Vaders, grootmoeders, zonen en dochters. Telkens komt dat woord in sterfkamers, in ziekenhuizen, in onderwijs. De kracht van dat woord, de opstanding, uit de dood staat op. Ook dan is het ook goed. Want de Heere, die zoveel moed zal eindigen. Sta op, zegt de Heer tegen aan de muur. Ga in de straat vanaf de rechter.
Dat is vast een rechtstraat geweest, denk ik. En vraag in het huis van Judas, groot huis met diverse kamertjes, dus, maar vraag dan maar naar een die Saulus heet, van Tarsus, van Cilicië. Die man, die moet daar logeren. Want zie, hij bidt.
In Damascus, die hadden een spannende tijd, want ze hadden gehoord berichten dat Saulus op weg was naar Jeruzalem, naar Damascus, om daar de zaak uit elkaar te rukken en te verderven. En misschien hebben ze wel andere geruchten ook gehoord dat er wat gebeurd is. Zo gaat dat met nieuwtjes, die zijn zo bekend. En dat die man half blind is of helemaal blind en dat er wat eigenaardigs gebeurd is enzovoorts.
Toch noemt de Heere hem met name Saulus van Tarsus. En er wordt een reden opgegeven waarom hij moet gaan, want zie, hij bidt.
Is dat zo buitengewoon? Ja, dat is zeker buitengewoon. Dat is nog nooit gebeurd. Wat nog nooit gebeurd? Nee. Paulus heeft zat gebeden, uiteraard. Als fariseer, nauwgezet, zal hij iedere dag wel, ik weet niet hoeveel keer, gebeden hebben. En hij zal de Heer ook wel bedankt hebben. Ik dank u, o God, dat ik niet ben zoals alle andere mensen. En hij zal wel lofprijzingen hebben gebracht aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de Heer, die nam er geen eens notitie van. De Heer walgde er gewoon van. De Heere die kon er wel van zeggen, ik mag er niet aan ruiken. Je noemt mijn naam, je roept mij aan en tegelijk ben je bezig om je in oorlog te stellen tegen mij. Ja, maar hij heeft heus wel gebeden. Maar er is nog geen ene engel geweest die begon blij te zijn. Als
Saulus van Tarsus begon te bidden. En als hij zijn handen uitstrekte naar de hemel. En God ook niet.
Ja, zo wordt er wat afgebeden. Door een mens. Dat hij geen eens in de gaten heeft dat het allemaal vijandschap is tegen de Heere God.
Hij bedoelt het goed. Maar daarom is het nog niet goed.
Maar nu staat het, want zie hij dit.
Nou is zeker wel waar dan. Nou is het wel waar. De engelen zijn verrast in de hemel. En de Heere God glimlacht. En de Heere Jezus, die biddende hoge priester. Ach, die heeft net zo lang gebeden in de hemel tot Paulus ook ging bidden. Saulus van Tarsus. Zie hij dit.
Betekent dat hij aan het eind van die 3 dagen een gebedje deed?
Nee, ik denk dat het betekent dat hij regelmatig in deze aangrijpende situatie gebeden heeft.
Gebeden om licht, om ontferming. Gebeden om genade, om vergeving. Dat hij de versenen tegen de Heere Jezus Christus had geslagen.
Want zie, hij bidt. Waar de schrik. Dat hij wel voor het eerst van zijn leven bidt tot de levende Heer.
Het is de geest der genade en der gebeden die werkzaam is. En nou staat de Heer te genieten van zijn eigen werk.
Want zie hij dit.
Deze man, deze sterke man, is nu een lam. En je mag erbij denken dit, dat de Heer het ook zegt tegen Ananias. Ananias,
je hoeft nou niet bang te zijn. Je kan gerust gaan. Want deze man is uitgeraasd. Hij is uitgescholden. Hij bidt. Daar hoef je niet bang voor te wezen. Nee, Hij komt niet met de ketenen en boeien om jullie te binden. Hij bidt. Hij is onderworpen aan God, aan Christus. Hij doet geen vlieg kwaad. Zie hij dit. De leeuw is een lam. En zegt de Heer erbij, ik heb hem in een gezicht laten zien dat hij bezoek kreeg van een man. Van jou, Ananias.
En in dat gezicht heb ik hem laten zien dat jij de hand op hem gelegd heeft. Als een gebaar van zegen,
gemeenschap, liefde,
van Gods genade. En dat hij weer zien zou, dat hij van zijn blindheid genezen zou.
Wat zegt de Heer dat eenvoudig, zakelijk, zo vol verrassingen. Maar dan, Ananias, wie heeft dat gehoord?
Je zou zeggen, nou er is geen twijfel mogelijk. Die man schiet zijn jas aan en die zet het ervoor lopen, want die wil dat wel eens. Dat wil hij meemaken. Daar wil hij getuige van zijn. Dat wil hij met zijn eigen ogen zien. Daar wil hij zijn blijdschap over uitspreken. Oh, want dat is toch een enig wonder. Dat zo'n bruisende leeuw een kind, een lam is geworden.
Het valt eigenlijk een beetje tegen. Wat je nou leest. En Ananias antwoordde, Heere. Ik heb van veel mensen gehoord van deze man. Ja, daar zit de proefje van deze man. Deze man, die verbarmde maar hoeveel kwaad hij uw kinderen in Jeruzalem gedaan heeft. Dat hij de gemeente in Jeruzalem uit elkaar geslagen heeft. En dat hij er niks van heel wil laten. En dat hij bevoegdheid heeft, dat hij een bevel heeft, een machtiging van de hoge priester, om hier alle te binden die uw naam aanroepen. Ja, het is goed te begrijpen. Aan de ene kant is het goed te begrijpen dat die man zo praat. Aan onze kant gezien, aan de andere kant zeg je, ja, het is een treurige toestand.
Want wie is er nou sterker als de Heere God zegt die ene, zie hij dit. En er zijn veel andere mensen die hebben gezegd, nou is er wat aan de hand, nou is er wat te gebeuren jongens. Daar komt die kerel, die komt die man, die komt uit Jeruzalem hierheen om hier de zaken eens even, de puntjes op de i te zetten en om dit en om dat. En hij heeft daar al alles kapot gemaakt en nou zijn wij aan de beurt. Wat moeten we toch beginnen? Dat heeft Ananias gehoord. Maar nu heeft hij gehoord, de Heere. En die zegt, ga maar. Ik wil het. Want hij bidt. Hij is een vrager geworden aan de troon van mijn genade.
Het is toch opmerkelijk ook. Hier komt het gauw in orde. Maar op aarde zie je nog wel eens dat je zegt, tja. Hoe is het toch mogelijk, hè? Mensen die zo uit elkaar liggen. En dat er toch geen overbrugging is. Terwijl ze toch diezelfde Heere van harte aanroepen. Dat gebeurt. Hier kan niet lijden, want de Heere Jezus die maakt er wel een eind aan. Maar dat je zegt, ja, schapen mijner weide, gij zijt mensen. Ananias, je bent een begenadigd kind. We staan beduust vanwege je eerlijkheid. Dat je gewoon ronduit zegt, ja, zo, dat heb ik gehoord, heren. U zegt dat wel, maar ik heb gehoord, die man, dat is een vijand. Dat is een vijand. Daar hebben we niets goeds van te verwachten. Daaruit blijkt dat we er zo weinig rekening mee houden. Dat God van de een op de andere dag. Kan God alles veranderen. Kan God doen. Dat God zo sterk is. We houden er geen rekening mee. Zeggen we, nou ja, dat wordt nooit wat. Dat kan niks zijn en dat zal nooit wat worden. En opeens doet de Heer iets. En zijn we, ja, maar dat kan toch niet. Want ik heb gehoord dit en dat en zus en zo. Ik heb wel christelijke mensen horen zeggen als iemand die in zijn leven wel eens een scheve schaats gereden had, in de handel. En ja, die man die kreeg een ongeneeslijke ziekte en die keerde zo weg en op een gegeven ogenblik, ja, was het wel duidelijk dat hij niet meer beter kon worden. Maar die grote man, het was een groot handelaar, die werd steeds kleiner en die schrompelde steeds meer in elkaar. En dan zei hij, toen lag hij op zijn ziekte. Dan zegt hij, ach, tegen zijn broer, mijn schuld, ik heb een schuld van de aarde tot de hemel. En dan zei zijn broer, die wees hem op dat evangelie. Maar het leek wel onbegonnen werk. Maar op een gegeven moment pakte dat de Heere zegenen. En toen kreeg hij te geloven dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinig van alle zonden. Maar die man was zo blij. En toen de laatste ogenblikken gekomen waren, toen zei hij, uit, willen jullie nou voor me zingen? Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen en loven hem, vroeg hem. En toen stierf. En hij was er zo blij mee, want het was een directeur van me. Dus ik kende hem wel een beetje. Maar toen waren de christelijke mensen. Eerst zeiden ze niks, maar het duurde maar een paar dagen. Toen hij begraven was. Ja, en dan denkt hij zeker dat die man nog in de hemel is ook. En dit en dat, want zo'n beste was. Gewoon nijdig. En gewoon, ja maar zo, dat geloof ik niks van. Nou ja, ik heb wel eens wat gezegd. Want ja, die man die was in de handel wel eens een beetje overdreven. Hij rekende wel eens wat voor en hij verkocht wel eens een stukje oud voor nieuw. Hè? Maar het was wel goed meestal wat hij verkocht. Maar nou, een keer werd ik zo boos. Ik zeg, jij met je grote mond. Ik zeg, hoeveel uren heb jij vandaag al gestolen van de baas? Zit te kletsen over de godsdienst en over dit en dat in de tijd van je... Moet jij nou nog wat zeggen? Dat menselijke, oh, dat is zo ellendig. Ja, die Ananias zou je zeggen, de ene kant menselijke strook is wel begrijpelijk. Want die man heeft natuurlijk dagen en dagen in spanning gezeten en ze hebben gebeden mensen. De Heer is wilde bevrijden. Misschien hebben ze wel gebeden dat die man even in Damascus zou komen. Van de aarde zou worden weggevaagd. Dat kan best. Heere, jaag de heidenen vrees aan. En doe de mensen weten dat ze mensen zijn. Heere, wilt u die verwoester verwoesten? Geef hun, o opperheer, dit zevenvoudig weer. Zie neer op onze ellende. En als ze nou gehoord hadden dat die man met ene bliksem uit de wereld was geslagen, dan hadden ze dankdag gehouden, bij wijze van spreken, want daar waren ze van verlost. Van die vijand. En nou is God gekomen en die heeft hem begenaard. Ja, maar is het echt waar? Is het wel echt waar? Want dat en dat heb ik gehoord. En jullie hebben mij aangeroepen om uitkomst. En nou geef ik uitkomst. Nog een grotere uitkomst dan je gedacht hebt. Want de bediening van de zaligheid is in meer heerlijkheid dan de bediening van de dood en van de verdoeming. Nou ja, de Heer laat worden, maar de Heer zegt tot hem, ga heen. Ga heen. Geen tegenspraak, want het is mij een uitverkoren vat. Een vat komt in de Bijbel vaak voor als aanduiding van allerlei werktuigen, attributen. Maar in deze zin moet het opvatten als een vat in de letterlijke zin van het woord, door een pottenbakker gemaakt. Heeft de pottenbakker geen macht over het loon om uit die ene klomp klei het ene vat tot eer en het andere tot oneer te maken? Wie zal gij, o mens, die tegen God antwoordt? Ananias, wie ben je? Wie ben je? Want het is mijn enige verkiezende liefde die naar die man uitgaat. Ik heb hem uitgekozen. Hij is een vat ter eer. Maar dan ook nog aanduiding. Het is nu een leeg vat. Het is een leeg vat. Een broos. Een breekbaar vat. Ik wil dat vat vullen, zegt de Heer. Met mijn genade en barmhartigheid. Ik wil het doen. Dat moet de weerstand bij Ananias breken. Is deze mij niet een uitverkoren vat? De mensen hebben wat gewoed. Tegen het feit dat God de verkiezende God is. Maar hier zegt de Heer het zelf. Daar moet Ananias voor zwichten. De Heer begint niet met Ananias te lijmen in de zin van, ja, maar het is nou een aardige man, die Saulus, hij bedoelde het goed, enzovoort, met die man kun je gerust praten, en die man, nee, is deze mij niet een uitverkoren vat? Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En die hij heeft uitverkoren, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd.
en die hij gerechtvaardigd heeft,
deze heeft hij ook verheerlijk. Een uitverkoren vat.
Om een vat te zijn.
Tot zijn eer. Wat gevuld wordt door zijn genade en ontferming. O, daar wordt nou de weerstand van Ananias mee gebroken. Met Gods eeuwige uitverkiezende liefde. Daar moet hij het voor afleggen. Daarvan geldt nou echt hier wat Paulus zelf aan de Romeinen zei. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Heeft die pottenbakker dan geen macht over het leven? Moeten wij dan zeggen, wat doet gij? Zullen wij een bevel geven van het werk zijner handen? Deze is deze mij niet een uitverkoren vat. Ik wil er mijn naam in gieten. De naam die onder de hemel gegeven is. De naam van de Heer Jezus Christus. Die moet hij dragen in dat zwakke, ledige vat. Moet mijn naam heerlijk worden. En die moet hij dragen. In dat woordje dragen zit aan de ene kant de idee van voorrecht. Hij mag die naam dragen. Uitdragen. Maar er zit tegelijk ook al iets in van lijden. Want dat woord wordt ook gebruikt en hij dragende zijn kruis ging uit. En laat ons dan uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragen. Het is een eer en het is tegelijkertijd ook een lijden. Een lijden. Want daarin wordt vervuld, zij hebben mij gehaat, zei Jezus. Zij zullen ook u haten. Een discipel is niet meer dan degene die hem zendt. Hij moet mijn naam dragen. Voor de heidenen. Paulus is de grote heidenapostel geworden. Onvoorstelbaar. Wat in 10 jaar tijd gebeurd is. Wat God gedaan heeft door Paulus. Als je reizen nagaat. Dat is onvoorstelbaar. Daarbij de brieven die hij geschreven heeft. Voor de heidenen. En ook voor koningen. Denk aan Agrippa, koning Agrippa, Festus, Felix, Nero. Hij is op in Rome geweest. En tot aan het keizerlijk hof. Werden er christenen gevonden. De Heere heeft iets groots gedaan door dit vat, dit uitverkoren vat. En de kinderen Israël, ook zij. Want hij heeft velen bekend mogen maken met de waarheid van de Heer Jezus Christus. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dat komt er ook nog bij. Doe maar. Zag je ze maar, Ananias, jullie dachten, nou komt het lijden. Nou worden wij straks weggesleept en uit elkaar geslagen. Maar dat valt nog wel mee. Maar deze man waar je nu naartoe moet, die zal veel lijden om mijn naam. En dat is bij Paulus inzonderheid zo geweest. Hij zegt zelf dat hij altijd overgegeven werd in de dood om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in zijn sterfelijkheid openbaar zou worden. Als hij ergens een kleine opsomming geeft van zijn leven, dan sta je verbaasd. Het vonnis van de dood in zichzelf omdragen. Waarschijnlijk had hij ook een oogziekte, waardoor hij tenslotte blind werd. Gegezeld, gestenigd, dat ze dachten hij is dood. Ze lieten hem voor dood liggen. Slagen, stokslagen, in gevaren van moordenaars, van rivieren, van allerlei onheil. Het grote, intense verdriet van de valse broeders, die een ander evangelie wilden indragen in de gemeente. Om mijn naam. Ja, daarin is Paulus ook een exempel geworden, waar we ons niet mee hoeven te vergelijken. Wat hij in die woelige wereld heeft geleden, het meest ook van de vijandschap van de Joden. En ook van de Romeinen. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Maar ook mag. Het is ook een mogen. Want hij zal lijden niet om zijn eigen kwaaddoenerij, maar om Jezus wil. En dan gaat Ananias. Gewillig. Hij heeft niets meer te zeggen. Niets. Hij is zelf ook om. Hij gaat nu naar een broeder. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: zo, broeder. Dat bedoelde ik ook met dat tedere. Dat tere. Die liefde. Die nu ontspringt. Die zich baant erin. Uit die opstanding van Jezus Christus. Hij gaat gehoorzaam in. Hij vindt het huis. Hij vraagt naar de kamer. En het eerste wat hij doet is de handen op hem leggen. Een teken van gemeenschap, van zegen, van ontferming. Het betekent hetzelfde, al was Ananias een zondig mens. Maar het betekent hetzelfde. God in Christus legt zijn handen op zondaar. En aan die aandacht. Dat hij, die leeuw, die man, deze man, die hier gekomen is om ons te vermoorden. Deze man, dat is nu mijn broeder. Hij ziet het met één oogopslag, die man die daar geknield ligt. Met zijn moede, bleke gezicht van het vaste. Het is een broeder. Wat is die dan blij? Om zo gauw mogelijk de boodschap te brengen. Om deze broeder aan het hart te drukken. Saul, broeder. Ik kan eens met je praten. Want ik heb gedacht, het zou misschien wel eens goed zijn. Nee, Saul, broeder. De Heere heeft mij tot u gezonden. De Heere. Ik bedoel, Jezus. Jezus. Die aan u verschenen is op de weg, toen je naar Damascus kwam. Dat is het herkenningspunt. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. De Heer, dan ben je blij. Ja, dat mag wel eens zo zijn, hè. Ook als het woord bediend wordt, dat je mag zeggen, de Heer heeft mij tot u gezonden. Dit is het woord. Dat is ook de dienst van het woord. Je mag zien en met de geest vervuld worden op een bijzondere wijze. Dat je aangegord wordt met kracht uit der hoogte om zijn getuige te zijn. De geest van Christus. Ook dat is het zekere. Paulus hoeft niet te twijfelen aan diezelfde Jezus. Die jou verblindde en ter aarde sloeg. Diezelfde Jezus heeft mij gestuurd. Die heeft mij gestuurd om bij te komen. Dat je weer mag zien, geestelijk en lichamelijk, dat alles in hem is. En dat je de Heilige Geest zou krijgen op bijzondere wijze. Die doet dat. Paulus
Of Saulus kon niet meer. Hij kon niet uitgaan. Maar dan brengt de Heer het woord wel bij hem. En dan brengt de Heer ons wel bij het woord. Ja. Ja, die jongen die zei het. Tegen zijn vader. Ik ben stap die kerk aan. Ja, de Heer. De Heer wil werken door zijn woord en door zijn geest. Ja, nee, dit en dat en dit en dat.
Opgeschoten kerel. Maar toen ging hij dan voor het eerst niet naar de kerk. Hij ging een eindje wandelen. En toen kwam hij in de polder en dan ging hij op zo'n dijkje zitten. En daar zitten op of vlak naast een wespennest. En die wespen die doen een aanval op hem. En hij brulde en schreeuwde en zat het op een loop van naar huis, naar huis. En dan kwam hij dan aan. Dat is simpel, je zou zeggen. Je kunt ook vreselijk boos worden en zeggen, nou gaat helemaal niet naar de kerk. Maar toen zijn vader thuis kwam, ja, vader, ik ga toch maar weer mee. Zo eenvoudig kan de Heer dat doen. Zo eenvoudig. Toen Spurgeon in Engeland de kerk van tabernakel probeerde of zijn stem ver genoeg droeg om mensen te kunnen spreken. Dat toen zijn kerk die zat een metselaar of een glazen was, die zat bovenin. En die nieuwe tabernakel was aan het werk. En Spurgeon komt binnen met een vriend. En die ging achterin staan. En toen riep hij van het podium af. Het bloed van Jezus Christus Godsloon rijden. Van al mijn zonden. En zat er geen eens wat mannetje gezien daar in de nok. Die daar aan het werk was. En dat was precies genoeg voor die man. Dat was voor hem het middel. Het middel om te komen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat groot. Nou, broeder. Nu geen vijand meer. Nu geen briesende leeuw. Nu een broeder. En een broeder van Paul, van Ananias, dat betekent ook een broeder van de Heer Jezus Christus. Hij is de oudste broeder. Hij zegt, wat moet dat toch met elkaar? Zulke armzalige schepseltjes. En dat die passen nou precies bij elkaar. Daarom, het is goed.
Het is meer te bedenken of te overdenken dan te zeggen. Wat een liefde hier in uitgedrukt wordt. En terstond vielen af van zijn ogen. Als vallen of vliegen. Net alsof het een vlieg voor zijn ogen zat.
En de Heere neemt het gelijk van de weg. En hij komt zien. En als Paulus later het zelf verteld heeft, dan zegt hij van Ananias. Dat Ananias zei, Saul, broeder. De Heere heeft me tot u gezonden. Die God die u verordineerd heeft. Om de rechtvaardige te kennen. En om zijn stem te horen. Wat vertoeft gij? Vertoeft niet langer. Laat u dood en uw zonde afgaan. Staat u niet bij? Mijn handeling 22 kunnen dat doen. Zo spreekt Ananias hem aan. Dit kind. Vertoeft niet langer. Kom. Ik wil je het sacrament bedienen. Van de zekerheid als een zegel. Teken en betekenende zaak zijn hier één. Laat je dood. En zo zeker als je dat water om je voelt, zo zeker mag je zijn dat je gewassen bent in het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij stond op en werd gedood. Opstaan. Is opstanden daar. Opstaan. Tot een nieuw leven. In een nieuw leven. Hij werd gedood. Wat een blijdschap. Wat een vreugde en vrolijkheid. Ja, geliefde gemeente, de Heere zal niet met alles zo weg
gaan als met Paulus, dat weten wij dan. Hoeft ook niet. Maar het is wel diezelfde zaligmaker. Diezelfde Heer Jezus Christus. Die wij nodig hebben om te kennen door het geloof tot zaligheid. Het is wel diezelfde doop die wij nodig hebben. Tot vergeving van zonde. Het is wel diezelfde eeuwige onveranderlijke liefde. Die wij nodig hebben. Om ons te verbinden aan hem. Hoe mee laat zijn ongelukkig ons vaak misschien voelen. Sta op. Sta opnieuw op. Dan mag je weer gaan eten. En broek. En verder gaan. Wij ook. Wij gaan ook weer verder. En wat eigenaardig. Als je proeft. Dat maakt je koffie nog extra lekker. Het klinkt een beetje profaan wat ik zeg. Maar het is waar. Echt waar. Want die grote hemelse uit te broeden, die schaamt zich niet om ons ook broeders te noemen en zuster, om ons aan te nemen en om ons te begenaden. Daarom waar je ook bent, zuster, wie je ook bent, tot u, tot mij komt vanmorgen het woord. Op. Want de Heer heeft gezonden de boodschap van Jezus Christus en zijn alles weinigend bloed. Amen.